Stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit 1 Koningen 18 en daarvan het 29ste vers, het laatste gedeelte lees ik u voor. 1 Koningen 18, ik lees alleen het laatste gedeelte van vers 29. Daar spreekt het woord des Heren aldus, maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. Tot zover. Letten wij deze avond op het naderend Godsgericht. We zijn gekomen tot en met het 21ste vers. Het volk antwoordde Elia niet één woord. We hebben gehoord het droeve van deze situatie en het beschamende in de handelwijze van het volk dat daar afgezonderd was van alle andere volken, terwijl niemand voor de dag komt. En we ook niets horen van diegenen die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Het moet ons alles deze lering geven ook mede. Wij deden het land geen behoudenis aan. Wij hebben niet dan wind gebaard. Deze lering geven dat het de goedertierenheden van de Heere zijn, die geen voleinding met ons hebben gemaakt vanwege onze stomheid in het niet antwoorden. Ik ga daar nu verder niet meer op in en ik wilde graag vanavond het volgende schriftgedeelte kort overdenken. De spanning, heb ik de vorige keer reeds opgemerkt, is te snijden. Dat voelt u wel aan. Met deze grote volksvergadering, wie zal het woord nemen? Zullen de Baaldienaars, zoals eens de Joodse Sanhedristen, het volk influisteren? Kruis hem. Baal is God. Zover is niet gekomen. Maar de spanning is uiteraard ontzettend groot geweest. God heeft ze in bedwang gehouden. Want naar de mens gesproken, zoals mensen er tegenaan kijken, hoeft er maar één vonkje te komen. Ene brutale rakker die begint te schreeuwen. En de spanning ontlaat zich in een groot rumoer dat zich zal openbaren in de vijandschap tegen die ongeluksbrenger Elia. Het is niet gebeurd. En dan neemt Elia het woord. God schept de ruimte voor zijn woord. Daarom dan zegt Elia tot het volk, ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven en de profeten van Baal zijn 450 mannen. Zijn er dan geen andere profeten? Ja, denkelijk wel. Denk aan de profeten die door Obadja verborgen zijn. Maar op dat moment en in die volksvergadering is er geen ene profeet die als ambtsdrager fungeert. Er is er niet één over wie de geest des Heeren vaardig geworden is om tot lof van zere naam getuigenis af te leggen. Er is alleen een zwijgende massa en 450 profeten en priesters van Baal. Zeer ongelijk verdeeld kamp. Er is nog wel een ambtsdrager, dat is Agab. Maar hij leeft niet in het bewustzijn van de theocratie, dat God regeert als de koning der koningen en de Heere der heren, en dat hij in dienst van die koning is. Het leeft niet in zijn bewustzijn. Zo staat daar dan in de uitoefening van het ambt Elia alleen. En hij is zich bewust dat hij een profeet des Heren is. Van die God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan doet hij een voorstel. Dat men ons dan twee varren of stieren geven. En dat zij voor zich de ene var kiezen. En dezelfde in stukken delen en op het hout leggen. Maar geen vuur eraan leggen. En ik zal de andere var bereiden op het hout leggen en geen vuur eraan leggen. Kiest of roept gij daarna de naam van uw God aan en ik zal de naam des Heer aanroepen. En de God die door vuur antwoordde zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en zeide, dat woord is goed. Het is wel verregaand. Tenminste, als we het trachten, dat kan uiteraard niet. Maar als we ons trachten enigszins te plaatsen, te verplaatsen. In de gerechtigheid en de waardigheid en de majesteit van God. Die zich zo duidelijk aan zijn volk heeft geopenbaard. Wat is het dan toch een onvoorstelbare situatie. Dat het menselijk gezien tot een tweekamp moet komen. Dat er een bewijs geleverd moet worden. Dat is droevig. En dat het volk daarop ingaat. Op dat bewijs. Die het bewijs levert, die is God. Terwijl Gods goedertierenheid dag aan dag zichzelf bewezen heeft en bewijst en zijn almacht en zijn grote daden en zijn oordelen. Ze zijn er zelf de dupe van. Dat door hun zonden het oordeel van God is wakker geworden. Over hen is uitgestort. Ze hoeven alleen maar naar de verbrande velden te kijken en de stervende mensen. Dan zien ze duidelijk de bewijzen. Dat de Heer is God die de aarde alom door zijn gericht vervaart. Maar zo zijn wij nou. Dan vind ik weer zo'n trekje in dit schriftgedeelte, in deze pericoop, dat je zegt, hè, wat komt daarin nou toch precies uit hoe Adam is en hoe hij denkt? Bewijzen, gelijk oversteken. Hij vertrouwt God niet. Hoe menigmaal hebben wij ook zelf. En ligt het in onze verdorven natuur om zo te denken. En misschien dat de Heer in hoge uitzonderingen, ik wil voorzichtig zijn, erop ingaat. Maar je moet er niet op rekenen. Je moet er niet op rekenen. Dat de Heer op deze manier erop ingaat. Dat zou kunnen zijn in een geval van concrete nood. Dat God apart een teken geeft. In het leven van een mensenkind. Maar hij moet er niet op rekenen. En dat is toch nou juist datgene wat wij willen. Als ik nou maar eens een stem hoorde van de hemel. Als ik nou dit eens als teken kreeg, als ik de Bijbel opensla en ik lees dat, dan zal ik het geloven. Eigenlijk zit daar ook die gedachte in. Ik weet wel, Elia doet zelf het voorstel. En de Heere staat achter hem. Daar gaat het dus niet om. Maar het feit dat Elia zo ver gaat, is toch wel een bewijs van de zeer neerbuigende goedheid. Dat wil daarom nog niet zeggen dat wat wij doen goed is. Ik heb het als meer gezegd, ik logeerde eens bij mensen in het noorden. En die zaten vol met zulke dingen. Laat ze twijfelen aan de bekering die mevrouw. Zat ze me te vertellen, ik was een jongen van de jaren 20, misschien nog jonger, een of het ouder, ik weet het niet. Als ze dan zo in twijfel verkeerde, waren boerenmensen. Dan zei ze, Heere, ik kan het niet meer geloven. Geef me nog eens een bewijsje van je gunst. En dan zag ze, dan moest ze gaan melken ver op het land en dan zat er een donkere lucht. Als ik nou droog thuis mag komen, dan zou ze het weer geloven. En ze kwam droog thuis. Ze moest ergens naartoe, naar de kerk, maar het was eigenlijk geen weer. Heren, als ik nou de wind mee mag hebben, en als die dan als ik terugkom gedraaid is, dan zal ik het kunnen geloven dat in je gunst is. En dat gebeurde dan ook, maar het werd zo smakelijk verteld. En ja, laten we maar denken. Gij zijt mild in schuld vergeven. Maar als je het op de Bijbelse weegschaal legt, dan zeg je wat erger. Dat de mens zo God durft te exploiteren. God, die hoge en eeuwige God. Ach, ik weet wel. Er kan in alle eenvoudigheid wel eens zoiets plaatsvinden. Maar als dat schering en inslag wordt in mensenleven, en dat dat dan de leunsels zijn of de steutels van echtheid, dat God met ons begonnen is, dan voel je wel aan, dan is dat tegen de Heere en tegen zijn woord in. En toch zegt het volk, dat woord is goed. Let er maar op. Dat maakt over het algemeen de meeste indruk, deze dingen. Als iemand in alle eenvoudigheid iets zou vertellen uit persoonlijke leven, hoe het heilige evangelie door de Heere gebruikt is, om hem te ontdekken en om hem te vertroosten, en hoe zijn eigen wereldje in elkaar gestort. Dat is stukje bij beetje misschien wel. Och ja. Dat gaat er niet zo in. Als dat andere. Want het volk dat antwoordt nee. Dat is goed. Je kan wel zoveel zeggen. Je kan wel zoveel zeggen. Maar het bewijs. Ik heb de gedachte dus dat je soms uit reactie wel eens een beetje door kunt vloeien. En denk aan mezelf, dat geloof ik wel. Dat ik er zo ontzettend, ja, wantrouwig ben in die dingen. Ik geloof het meeste geen eens. Ik denk dan, ja, die wind die zou misschien toch wel gedraaid zijn en die bui is afgewaaid of zo. He, en dat komt nou net zo uit. He, maar Ik geloof dat daar een hoop bijgeloof bij komt. Je hebt mensen die zeggen, ja, vroeger, daar gebeurde nog eens wat. Vroeger. Als je dat boekje koopt over verhalen uit het Gooi, over bepaalde figuren in Huizen en in Blaricum. Oh, mensen nog aan toe. Wij glimlachen erom, maar voor die mensen is het ernst geweest. Dan krijg je die mensen met naam en toenaam wat die hebben meegemaakt. Aan verschijningen en allemaal aparte dingen. Dus je kunt zeggen, ja, maar vroeger gebeurde nog wel eens wat. Ja, maar de mensen waren ook erg bijgelovig. Dat zijn wij nog, maar ja. Mijn moeder vertelde, er was een huis op Sliedrecht waar ze niet langs durfde te lopen. Want dat was het spookhuis. En er waren geen bestratingen, maar een paar karsporen. Maar zorg ervoor dat je om klokslag 12 uur 's nachts niet in dat karspoor liep. Want je werd opgepakt en eraf gezet. En een man die nou nog leeft. Die vertelde mij dat hij zelf gezien had. Dat bij zijn grootmoeder, die was een soort heks, dat er een pad uit de kist gekropen was. Een pad. En die was overgegaan op een ander. Toen ik een kind was, vertelde die man dat echt voor waar. Zodat hij zeggen, wel ja, ik kan nu wel eens wat zeggen, maar dat heb ik meegemaakt. Maar ik geloof het niet. En zo is er op godsdienstig terrein, nou maakt dat natuurlijk niks uit of dat ik dat geloof of niet. Maar ik bedoel, je moet me niet kwalijk nemen dat ik tegen een hoop dingen een beetje sceptisch aankijkt. Het wordt steeds groter, het begint zo en het is in de godsdienst ook zo, hè. Op laatst is het zo. En als de Heer er niet aan te pas komt, dan blijf je doorgaan. Als de Heer er aan te pas komt, dan zou jij je wel dood willen schamen dat je zegt, Heer, wat ben ik toch een fantast, wat ben ik toch een overdrijver, wat maak ik alles toch groter. Zeg, ja, maar kun je het werk van de Heer dan te groot maken? Nee, dat bedoel ik niet. Maar ik hoop dat hij begrijpt wat ik bedoel. Dat verhaal, dat kan zo ontzettend uitgedijen en opgeblazen en opgepoetst worden. Dat het tenslotte het bewijsmateriaal vormt. Dat ik echt toch een ander of een bekeerd mens ben. En dan zegt het volk, dat is goed. Dat hoor je niet veel. Dat is echt gebeurd. Ik weet het ook niet. Ik weet het allemaal niet. Ik heb zelf niks. Ik zei straks in een noodsituatie. Ik weet van een man in Rotterdam. Ja, ik ben zo verschrikkelijk ongelovig. Dat ik nog zit te piekeren. Zou het echt gebeurd zijn? Of zou dat nou... He, maar die man die was zo in de wanhoop en toen zei hij, midden in de stad Rotterdam, zo'n minister hier een mol uit de grond kan komen. Toen stond er een boompje met een beetje grond en er kwam een mol uit. Uit dat stukje grond. Ik ontken niet dat dat kan. Maar weet je wat je wel eens hebt? Dan zit je op een gegeven moment een boekje te lezen en dan kom je ook zo'n verhaaltje in tegen. En die andere die maakte de waarheid, of dat hij uitverkoren was of niet, hij dacht op in de aanvechting van niet. Toen pakte hij een kan en zo zeker als ik die kan en scherven gooit en die smeet hem op de stenen en die bleef heel. Dat heb ik thuis ook gehoord. Ik bedoel, dat zijn nog geen fantastische verhaaltjes die je zomaar eens aankomen waren. Maar je moet zo ontzettend voorzichtig zijn. Je weet, dominee van de Oever, Kees van den Oever, was een bekende figuur in de kruisgemeentes in Rotterdam. En hij had het niet erg op vrouwen voorzien, want hij stond altijd te schelden op vrouwen. En dat die mannen toch nog eens een keer verlost zouden worden als ze bekeerd waren, als ze de geest gaven, dat ze dan verlost zouden worden van dat juk. En toen deed zijn vrouw het luikje open. En toen riep ze in de kerk in, dat zou je wel willen, smeerlap. Maar ja, daar heb je nou iets. Daar heb je een verhaal, dat heb ik als kind al gehoord. Er waren een paar mensen. een meneer en een jonge vrouw, die komen op de kerkenraad bij dominee van de Oever. En die klaagden hem aan dat hij overspel had bedreven met die jonge vrouw. En die meneer die bevestigde dat en die vrouw die betuigde dat onder ede. En toen zei van den Oever, als deze mens, waar we ze vieren, als deze mensen sterven als andere mensen, dan heeft God door mij niet gesproken. Het maakt natuurlijk een op kind, als kind maakt het een ontzettende indruk. En als je dan vervolg hoorde, de een hing zijn eigen op, de andere sprong uit het raam. Binnen een paar maanden tijd waren ze alle vier weg. Maar als je dan ontdekt dat het historisch onderzoek heeft aangetoond dat hij dat boekje zelf geschreven heeft, van den Oever, dan ga je al een beetje twijfelen en denk je, ja, wat heeft die man daarmee beoogd? Hij had het in die tijd erg moeilijk, want door zijn eigen gereid optreden, dat hij zijn eigen zoon ergens indrukte, weet je wel, was de grond al een beetje warm onder zijn voeten, heeft dat dan soms moeten dienen om, ja, om je positie te verstevigen, voel je, dat is moeilijk. En juist als zulke dingen zo'n grote rol gaan spelen in mensenleven. En om iets te bewijzen en aan te duiden. Ik geloof dat we dan voorzichtig moeten doen. Dat je dan die dingen beter maar niet kunt vertellen. Maar je voelt wel aan hoe graag we dat vertellen. Want als er nou iets van waarheid in is wat we vertellen. Ja, dat is toch belangrijk dat het ik ondervond. Ik heb ook wel eens wat ondervonden. Maar ik heb het nog geen eens veel verteld, maar ik heb wel meer dingen ondervonden. Ik stond dus onder een grote stalen grijper met ik weet niet hoeveel gewicht in de midden. En daar stond ik iets op te meten. En ik stond nog te kijken, toen hoorde ik zeggen, innerlijk of uit, weet ik, ga weg. En ik deed een stap achteruit, impulsief. En met dat ik die stap doe, klapt dat ding in elkaar. Dus ik stond verstomd te kijken, want ik had gewoon verpletterd geworden onder dat gewicht. Dan geloof ik dat de Heere God me bewaard heeft. Maar, ja, zijn dat nou dingen... Dat mag je zeggen tot roem van God. Je zegt, och Heer, ik had al lang 1000 keer verongelukt als u niet op me gepast had. He, maar als zulke dingen nou naar een middelpunt komen. Je zegt, die man heeft ook wat meegemaakt. Dat is vast wel een goede geroepen knecht. Ik wil niet dat ze mij daarop beoordelen. Daar ben ik benauwd voor. En toch moet je eens opletten dat bij al die dingen het volk zegt, dat is goed. Dat is goed. Dat is het bewijs. Het bewijs van echtheid. Goed, de Heere heeft zich zo diep neergebogen bij zijn knecht en voor dat volk. Dat we moeten zeggen, het is een wonder. Maar als we naar het volk kijken, dat nou opeens praten kan. Ik heb de idee. Jongen, ja, ja, dat is de veiligste weg. Dat is de veiligste weg. Laten we ze het laten bewijzen. Dat is het beste. En dan opeens kunnen ze praten. Nou, dan zeg ik, wat de Heere doet is nederbuigend goed. Maar dat neemt niet weg dat... mensen, zondaren, en dan het volk, Israël, het daarop laat aankomen, dat is beschamend. Gelukkig dat de Heere niet in het gericht treedt altijd, voor zijn volk, want dan denk ik, dat Gods kinderen de zwaarste straf zouden krijgen. en de kerkmensen het diepst zouden verzinken. Waarom? Ze zijn erbij betrokken, ze weten ervan. En zij gaan zo ver. Goed. Elia, die heeft dus gesteld dat, dat kom je telkens tegen, dat moet je in je gedachten vasthouden. Het gaat telkens om het antwoord. Het antwoord. Elke keer kom je dat woord tegen. Antwoorden of niet antwoorden, niet opmerken. Telkens komt dat weer naar voren. Dat is dus een heel belangrijk woord in deze geschiedenis. Nou stelt Elia dat die God die door vuur zal antwoorden. Dat moet dan Baal zijn, volgens de Baal-dienaars en het afgodische volk. Want Baal is immers die natuurgod van de zon, van het onweer, van de bliksem, van de regen. Nou, als er één het kan, dan moet die het kunnen. Want dat is op zijn eigen terrein. Waar die het meest vakbekwaam is in de ogen van de mensen, daar mag hij een staaltje geven van zijn kunnen. Maar Elia verbindt er dit aan, die zal antwoorden, die is God. Die is de enige God, alleen God. Elia twijfelt natuurlijk niet, dat begrijp je wel. Elia kan natuurlijk niet bedoelen dat de mogelijkheid bestaat dat Baal ook nog een beetje God zou zijn. Nee. Maar zo legt hij het neer voor het volk. Op een eerlijke, naar beide kanten duidelijke manier. En zegt hij, kiest gij lieden voor u de ene var en bereid gij hem eerst, want gij zijt velen. En roept de naam uw schots aan en legt geen vuur daaraan. Moet eerlijk blijven. Kiest gij lieden eerst. Ja. Stel je voor dat ze later zeggen, ja, die jij hebt eerst gekozen, jij hebt de vetste stier gekozen. En nou is Baal jaloers, die kan het niet hebben. Dat onze var wat minder was. En dat jij de eerste keus hebt gebracht, dus daar haalt Baal zijn neus voor op. Maar als wij maar eens eerst gekozen hadden, dan hadden wij de eerste keus gehad. En dan hadden wij het beste gegeven aan onze God. Dan had hij tevreden geweest. Voel je dat, hoe dat psychologisch ook verloopt? Hoe wijs Elia dat mag doen. Jullie zijn met 450 mensen. Jullie hebben de eerste recht. Jullie kiezen maar eerst. Bekijk ze maar goed en als je denkt die is wat beter, wat dikker, wat sterker, wat forser. Neem hem dan maar. En ga dan maar beginnen. Roep de naam van uw God aan. Alleen geen truc. Niet stiekem een klein beetje vuur meesmokkelen met het hout. Maar eerlijk, geen vuur mag eraan te pas komen. Nou, daar geven ze gehoor aan. Ze nemen die var die hij, Elia houdt de leiding. Ze nemen de var die hij hun gegeven had. Hij laat ze kiezen en dan geeft hij ze die var. En ze bereiden hem, ze delen hem dus in stukken. Ze hebben een altaar, Baals altaar. Het hout ligt erop en de stukken. En ze beginnen hun godsdienst. Oefening, hun godsdienst. En dat begint met het roepen, het gebed zouden wij zeggen. Ze roepen de naam van Baal aan, van de morgen tot op de middag, zeggende, o Baal, antwoord ons. Er is iets, ja, misschien is het niet het goede woord, maar ik zou bijna zeggen, er is iets aandoenlijks in. Ik heb zitten peinzen over die Baalpriesters. Wat zijn dat nou voor mensen? Natuurlijk, je kunt je vanaf maken en zeggen, we zijn allemaal Baaldienaars. He, maar, ik bedoel, zijn het nou huichelaars? Of geloven ze er echt in? Het laatste is voor mij het aannemelijkste. En daarom is het zo erg, zo tragisch, hè? Je zegt, ze geloven er echt in. Tenminste, je maakt mij niet wijs dat dat allemaal maar een toneelvertoning is. Daar is het veel te ernstig voor. Als ze echt bewust huichelaars hadden geweest, dan hadden ze het niet aangedurfd. Dan hadden ze gezegd, jongens, nou gaat het fout. Laten we daar niet intrappen, want dan komt ons bedrog uit. Daarom denk ik, het zijn geen huichelaars in die zin. Nee, ze zijn verijdeld in de overlegging van hun harten. En ze hebben het schepsel geëerd boven de schepper. En ze hebben de ware God niet aangebeden. Maar ze hebben geloofd in hetgeen dat geen God is. Daar hebben ze in geloofd. Wij denken vaak, ja, je maakt mij niet wijs dat hij daarin kan geloven. Maar zo ongelukkig is nou een mens. Lau had gezegd dat hij niet zou sterven. En toen ze daar in België waren, de man zo ziek was, ja, het was een toestand. Verschrikkelijk. Lau de Palingboel bedoel ik. En toen ze daar dan in België in zo'n huisje zaten ergens, ik kan me niet zo heel goed meer herinneren, maar ongeveer nog wel. Er mocht geen dokter eerst komen, die man had zuurstofgebrek van de bronchitis of longontsteking. Ze hebben nog met brandnetels wat geprobeerd. En die volgeling uit Nederland en het België, die zaten allemaal in en om dat huisje opgepropt bij elkaar. Te bidden en te zingen. Lau kon niet dood. En Mientje, zijn vrouw, die had het hoogste woord. Maar, in die nacht stierf Lau. Maar het betekende niks, Lau kon niet dood. Toen gingen ze de kachel opstoken, dat het bloed heet werd. De mensen zweten, transpireerden. Om Lau weer wakker te maken. Maar hij bleef koud. Toen hebben ze een soort matras gevormd van mensen, vrouwen. En daar hebben ze Lau opgelegd. En daar weer vrouwen overheen om hem warm te krijgen. Ten slotte liep de urine en de ontlasting eruit. Moet je eens indenken. Wat een toestand. Hij was dood. Maar wat een fanatisme. Wij zeggen, nou ja, iemand die normaal, die gelooft daar toch niet in. Dat is toch wel een beetje al te grof. Zo diep is een mens nou gezonken dat zoiets mogelijk is. En dit is natuurlijk een cru geval, maar dat komt ook uit in alles waarop een mens zijn betrouwen zet, buiten God, welke politieke macht
of welk wapen of wat dan ook. Hè.
Het is vergeefs.
Want het is eigenlijk allemaal dood. Het kan de loop niet bepalen van de geschiedenis. Het kan geen redding geven. Dat kan God alleen.
Ja. Ze beginnen met roepen. Met bidden. Precies zoals het eigenlijk in de Bijbel staat. Roep mij aan. In de dag der benauwdheid. En ik zal antwoord geven. En die God die antwoord geeft. Eer dat ze roepen, die is helemaal verborgen voor hun ogen. Ik heb gedacht, zou het allemaal Sidoniërs geweest zijn? Of lieden van Tyrus? Of zouden dat ook, zou er ook mensen bij geweest zijn van Israël? Ze aten van de tafel van Izebel. Zou je zeggen, dat zijn allemaal Tyriërs of zo, Sidoniërs. Maar, of zijn er ook Israëlieten bij die daar in die godsdienst zijn ingeleid, die een opleiding hebben ontvangen of zo? Achab heeft er zijn vrouw vandaan gehaald en heeft er de Baaldienst mee geïmporteerd en noem maar op. Ik weet het niet. Ik weet wel, ze zijn hier op het terrein van Israël. Ze staan hier op een openbare aanroepplaats. De Karmel is een openbare aanroepplaats geweest van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat stelt de dingen toch in een ander licht. Dit moet naar een climax. Dit moet naar een godsgericht. Kijk, dat ze bij Tyrus nou zo doen en in Sidon en in Ascalon met Dagon, dat is vers 2. Dat is vers 2. Maar Israël, Israël, het volk dat naar zijn naam was genoemd, aan wie hij zijn woorden heeft toebetrouwd, zijn heilige wil bekendgemaakt, dat kan niet goed aflopen. Voel je het verschil? Voel je ook de lering die er zo zijdelings in verborgen ligt? Ja. Het kan best zijn dat de hele wereld danst om een gouden kalf bijvoorbeeld en er gebeurt niks. Ondanks alle onheilvoorspellers en boetgezanten, gebeurt niks. Maar waar het dierbare evangelie in de kerk veracht wordt en verworpen wordt, dan zie je soms de vreselijkste dingen. Dan zie je dat God overgeeft aan een geest der dwaling om de leugen te geloven, tegen alles in. En dan zien we dan niet direct de wereld vergaan, maar je ziet toch het ontzettende, als het vervuld wordt, ik liet hen dies veracht naar het hun goeddacht handelen. Ik liet dit dwaas geslacht naar de keuze viel van hun eigen ziel in hun wegenwandeling. Dat is een oordeel. Ik wil niet zeggen dat de Heer niet in kan grijpen ten goede, daar gaat het nou even niet om. Het gaat er hier nou even om een bedroef. Dit gebeurt op de Karmel, een berg Gods. En ze beginnen te roepen. En ze menen het. Het aanroepen van die Baal. En dan staat er zo indrukwekkend. Dan heb je het weer het steeds terugkerende. Maar er was geen stem en geen antwoord. Hij was er gewoon niet. Hij is er niet. Dat is wat. Want er ligt in deze woorden eigenlijk al een klein beetje de intentie, de bedoeling. Er was geen antwoord en er zal er ook nooit geen komen ook. Niet alleen op deze dag. Maar morgen ook niet en over een jaar ook niet. In der eeuwigheid niet. was geen stem en geen antwoorder. Dat heeft de spanning bij de Baal-dienaren, 450 stuks, opgevoerd. Want, wij lezen in de tweede plaats, en ze sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. Dat wil maar niet zeggen dat ze in razernij of wanhoop tegen dat altaar aanbotsten, maar hier wordt bedoeld een godsdienstig ritueel. Misschien wat ik straks zei volgens sommigen, en dat is niet geheel onmogelijk, was er bekend een zogenaamde hinkdans voor de Baal, waarbij men van het ene been op het andere hinkte om de afgod, om het altaar heen. Dan zou het een zinspeling kunnen zijn. Hoe lang hing gij op twee zijden, twee gedachten? Of hoe lang gaan beide zijden mank? In ieder geval, hier wordt wel bedoeld een religieuze handeling, een religieuze dans. Zo proberen zij meer druk uit te oefenen, meer pressie. Ik zou het zo kunnen omschrijven, hun bewegelijkheid, hun intensiteit, waarbij heel hun lichaam en geest betrokken is, richt zich nu op Baal om ook hem in beweging te krijgen, dat hij antwoord zou geven, dat hij iets van zich zou laten horen. Gaat nog verder. Want het geschiedde op de middag, we zijn een hele tijd bezig, dat Elia met hen spotte. En zeide, roep met luide stem, want die is een god. Omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij prijs is, misschien slaapt hij en zal wakker worden. Zwaar beledigend. Want als er staat, hij is een god, of omdat hij wat te doen heeft, dat betekent eigenlijk, misschien zit hij op de wc. Misschien moet hij zijn behoefte wel doen. Voel je de spot in het woord van Elia? Voor hun, de Baaldienaars, was het niet zo. Voor de Baaldieners paste dat woord van Elie een klein beetje in hun gedachten over hun God. Want inderdaad, als de wintertijd of de donkere, de natte tijd kwam, ja, dan was Baal op reis of in slaap. En als het nieuwjaarsfeest weer gehouden werd, of het feest van de vernieuwing, van de lente, van de regen, dan was Baal weer terug van de reis. Dan werd de overwinning weer behaald over de duisternis en de droogte. Hij voelt, heel die Baalgod, dit was verweven ook met de natuur. Dus in het licht van hun opvattingen hoeft het nog niet zo schamper overgekomen te zijn. En misschien is hij op reis. Want zulk soort gedachten had men wel omtrent de goden. Die konden op reis zijn, die konden in rust zijn. Die hadden het zo druk, die konden niet overal tegelijk zijn. Mag dat? Als je zo je oor te luisteren legt, dan merk je dat velen, niet allen, maar toch wel velen zeggen, dat had hij niet mogen doen. Spotten. Spotten is nooit goed. De spot drijven met iemand. Hij had medelijden moeten hebben met deze mensen. En vandaag de dag komt dat in andere vormen ook weer uit in de zin van, ja, je moet ieder respecteren in zijn geloofsovertuiging. Wat hij ook is, of dat hij nou Jehovah-getuige of Rooms of moslim is. Je hebt iedereen te respecteren. Als hij dat meent, heb je dat te respecteren, mag je niet meer spotten. Dus ja, naar hedendaagse opine, dan zou je moeten zeggen, man, wat een akelige vent is dat, met een medemens de spot steken. Ik stem direct toe dat ons de grootste voorzichtigheid past. Dat stem ik toe. En dat het nou echt niet de weg van de zending behoeft te zijn, om als ze daar ergens in een ver vreemd land komen, om te beginnen met een potje te spotten met die stomme afgoden. Dat heeft Paulus ook niet gedaan. Integendeel. Paulus heeft juist gezegd, ik heb ook een altaar gezien in jullie stad van de onbekende God. En die God, daar weet ik meer van. Hij ging niet spotten, want dan had hij de weg onbegaanbaar gemaakt. Ja, en toch zou ik zo voorzichtig willen zijn in het beoordelen van deze spot. Want er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat hij die 450 Baal-dienaars heeft gedood, daar had God hem ook geen opdracht voor gegeven. Dat heeft hij ook maar op zijn eigen houtje gedaan. Dat kan niet, dat is moord. Of moord, maar dat deugt niet. Nogmaals, laten we uiterst voorzichtig zijn. Als we zelf in bepaalde omstandigheden verkeren. Maar, ik zou het er toch voor willen opnemen, en er zijn wel meerdere die kant uitgaan. Ik zou het er toch voor willen opnemen in die zin. Elia staat hier op de berg Karmel. Hij loopt niet hier in Nineveh of in Ascalon of in Gaza. Hij loopt hier over de berg Karmel, waar de naam des Heren werd aangeroepen, getuigen het vervallen altaar van de Heren dat daar nog stond. Het is dus een kerkplaats, die Karmel. Dan is er ook een recht van God daar op die plaats. De Heer heeft op alles recht, dat weet ik wel, maar in zonderheid heeft de Heer daar zijn recht op. Dus je zou ook kunnen zeggen, wat doen jullie hier, schobbejakken? Ga naar je eigen land, waar je vandaan komt, als je geen Israëlieten bent, en dan nog afgoden dienaar. Maar voor de vreemdeling die in het land woont, geldt ook wat van de ingeborene geldt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Mag toch niet? Voel je dat je zo voorzichtig moet wezen om even te zeggen, ja, wat gaat hij met die mensen spotten doen? We hebben toch gezongen van God die zelf spot. Met de volken die de banden van zich werpen en de touwen verscheuren. Dat hij om ze lacht. En met zijn spot. En we lezen ook dat ontzettende woord. Dan zal ik lachen wanneer hun vrezen komt en spotten. Wanneer hun verderf daar is. Omdat zij al mijn raad verworpen hebben. En mijn bestraffing hebben versmaad. Nou is Elia geen God. En ik zou willen zeggen, er zal misschien wel een draadje doorgelopen hebben van het menselijke ook. Het zou best kunnen. Dat hij in zijn hart genoten heeft. Dat hij denkt, ja, er gebeurt toch niks. Er gebeurt toch niks. Nee, roepen jullie maar.
Maar het neemt niet weg. Hij staat hier op deze plaats als de ambtsdrager. Als de profeet. Voor het aangezicht van God. Dat is natuurlijk belangrijk.
In de beoordeling van deze spot. Of dat er een of andere zendeling aan het werk is ergens. Of wij geconfronteerd worden mensen die een geloof hebben wat nergens op lijkt naar het oordeel van de schrift. Of dat die hier staat als profeet te midden van tienduizenden bij tienduizenden mensen. Die naar de naam God zijn genoemd, die besneden zijn. Aan wie de woorden God zijn toebetrouwd en op een plaats waar men kerk gehouden heeft in het verleden. Op de Karmel. Je zou zeggen, ja, die spot, die kan wel passen op dit terrein. Op deze plaats, in deze situatie. Want dan is het ook iets van de spot waarmee de Heere de woede van de heidenen en van de vijanden bespot en belacht. En er is het een voorbode van het laatste oordeel. Waarin God de spotters zal bespotten. Daarom. Ik zou het niet durven zeggen. Hier zit die fout. Nee. Laten we voorzichtig zijn. Hij gaat spotten. Omdat hij voelt. Dat is nou de prediking tot de kerk. Tot de zichtbare kerk die hier op de Karmel zit. Ik kan nou niet ernstig blijven. Als ik nou ernstig blijf, net zoals al die gezichten van al die mensen, dan zouden ze kunnen denken alsof ik ook nog in spanning zit, dat Baal vuur van de hemel zal laten regenen. Maar ik zit niet in die spanning, die ken ik niet. Die erken ik niet. En daarom zal ik in de naam van God spotten, dat ze allemaal voelen, al zijn jullie bang, al weten jullie het niet, ik weet het wel. God alleen is God. Dan is het ook verklaarbaar. Ze gaan er ook serieus op in. Ze gaan er ook serieus op in. Op wat Elia zegt. Want ze willen God wakker maken, God terugroepen. En ze gaan met luider stem roepen. Nog harder. En ze snijden zich met messen. En met priemen. Waarom? Om hun gemeenschap met het offer aan te duiden. Daar ligt dat offerdier in het geronnen bloed. Het begint al zoals het in het oost is, heet en droog, te ruiken. Gier en kraaien en raven zien op een afstand toe. En de muggen, de vliegen, komen van alle kanten op het dode aas af. Het lijkt wel of er geen kracht vanuit gaat van dat bloed van het offer. Of dat het de hemel koud laat. En daarom gaan ze nog verder. En ze laten hun levende bloed stromen. Om hun betrokkenheid, de ernst van hun doel, kracht bij te zetten. Opdat God toch maar aanschouwen zou. Hun moeite. Hun spanning, hun zorg. Hun verlangen naar een antwoord. Het moet nog aan de orde komen, maar terwijl ik dit las, kreeg ik ook een gedachte reeds over het vervolgen. Als Elia deze profeet slacht, is hij maar de voleindiger. Hij is maar de voleinder van waar ze zelf mee begonnen zijn, zichzelf te slachten. Ze zijn begonnen zichzelf te vermoorden hier, om God in beweging te krijgen. En God antwoordt niet. En als de middag voorbij is, de tijd dat het, gaan ze tenslotte nog verder, ze gaan profeteren. Dus je hebt roepen, dansen, zich met messen en priemen tot bloedens toe verwonden, en tenslotte profeteren. Een extase, ook wel bekend, buiten Israël en in Israël. Maar als je van extase leest in Israël, dan staat er dat de geest God ze deed, ook bij Saul. Was Saul ook op bij de profeten? Maar bij de heidenen is het een psychische uiterste geladenheid, waarbij ze zichzelf opdrijven tot het onmogelijk. Dat ze allerlei kreten gaan slaken en vreemde klanken uitstoten en als hysterisch worden. Dat wil het profeteren hier zeggen. Niet hetzelfde als gewoon praten. Maar het is nu bij sommige volken dat men na de dans in een soort extase raakt, begint te schreeuwen tot men soms bewusteloos neervalt. Dat is ook geen onbekende zaak. Al is het op een andere manier. Waarom niet? Zo kan een mens nou ook op godsdienstig terrein, net als hier, bezig zijn in de kerk, zonder dat hij antwoord krijgt. Kan hij als een kleine dwingeland voor de Heere God staan, kruipen, tegen de muur opvliegen? Ik weet, ik vond het zo erg toen hoorde ik zeggen, die dominee, hij is ook al dood. Spreekt over Rut. En toen zei hij halverwege, eer ze op dat plekje komt, kwam, en eer dat volk op dat plekje komt, dan zullen ze de kalk wel eens van de muur hebben gekrabbeld en de hang eraf getrokken. Toen dacht ik, dat is nou Baal dienst. Dat is nou puur Baal dienst. Elia zou zeggen, al vlieg je door de muur heen, ik lach je uit, help je niet. Het kost je je kop, maar het geeft je niks. Al ga je op je kop staan. Waar is dat gezonde element toch gebleven, zeg je wel eens. We houden elkaar de handen boven het op. Oh, het is toch erg. Heb je eerlijk? We durven het gewoon niet aan om te zeggen, houd toch op, joh. Bedank de Heere vriendelijk dat je nog niet in de hel ligt. Met alle kunsten die we erop nahouden, van tegen de muur op vliegen en behang eraf trekken. Dat waardevolle dat erin zit, dat betekenisvolle. En als men dan meent een antwoord gekregen te hebben, het is geen antwoord hoor, maar dan is men weer boven Jan. Wat een baaldienst. zat dus ergens en er een medebroeder of een broeder die zat te bidden en ik zeg, toon een vertrouwelijk gesprek. Ik zeg, ja, als ik jou nou hoor bidden, dan krijg ik de indruk dat je ontzettend graag bekeerd wil worden en dit en dat. Maar ja, dat de Heer een gierige vrek is, die niks missen kan, en jij bent bezig om hem over te halen. Als de Heer nou ook eens een keer zo graag zou willen als jij wilde, dan was het klaar. Maar ja, de Heer is vrij, zeggen mensen dan. Het is wat. Dat is ook baaldienst. Dat is voor mij baaldienst. Dat moet je niet gelijk schakelen met wat Jacob deed. En waar je van zingt, zij dwongen God en beleven vrienden. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegen. Maar toen kwam de Heere bij hem. Een man worstelde met hem. Maar het was niet een Jacobstactiek. Nou ga ik eens met God worstelen. Nee. Daarom al dat gedoe, hè. Ik weet het niet, ik geloof dat het allemaal uit het verbroken verbonden werken is. Hou maar aan, zet de klomp tussen de deur. Doe maar dit, doe maar dat. Zo en zo. Ik vind God is zo oneindig groot. Dat we zijn toch geen Jehovah getuigen. In die zin. Die met een zekere brutaliteit proberen ons te bepraten. Zo is God toch niet. Kun je het toch met God niet doen. God zegt wel. Roep mij aan. In de dag der benauwdheid. En ik zal u antwoorden. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Maar daar moeten wij toch geen zaakje van maken. Dat kan toch niet. Ik heb pas ook nog aangehaald en ik heb het wel eens meer gezegd. Niet op mijn eer. Maar ik weet nog wel uit mijn leven een dag dat ik de hele dag bezig was. Nou, er gebeurt niet veel, want ik ben een, ja, meestal met veel andere dingen bezig. Dus ik kan niet van een geestelijke diepgang zo spreken dat ik daar nou dagen of dagen ergens over zit. Maar het is voor mij al heel wat als je een dag bezig bent om te vragen, o God, doe dit nou zo. En ik wou zo graag iets hebben, een openbaring, dat ik, als ik het woord zou moeten bedienen, dat ik dan sterk in mijn schoenen stond. Door een bijzondere openbaring, dat ik nooit op bepaalde punten zou kunnen twijfelen. En zoals sommige mensen, dan doelen ze op een visioen of op een hoorbare stem of zo, in mijn waarneming. Dat ik zo zou kunnen zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik heb een blikje achter de schermen mogen slaan. Ik heb een blik in de hemel mogen slaan. Ik dacht, als ik als zo'n armoedzaaier door het leven moet en dan nog preken ook, leek me niks. Ik dacht, ik moet iets meer hebben als de doorsnee mensen, de luisteraar. Iets meer hebben. Dat ze voelen, ja, daar ben ik jaloers op die man. Want die weet dit zeker en dat zeker. Kun je het begrijpen? En toen het avond was, dat zijn zo die dingen, ik heb niet veel plekjes, ik kan geen plekje zeggen, daar of daar, maar ik stond mijn eigen te wassen, dat weet ik nog goed. Het was net, ik zeg het even met mijn woorden, dat de Heer tegen me zei, hou nou eens op, ouwe zeur. Gij hebt het profetische woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat ze daar op acht geeft. Als op een licht schijnend in een duistere plaats, totdat de morgenster opgaan nu had. zat mij, ja, ik heb niks teruggezegd. Ik durfde niks terug te zeggen, alleen dat het wel goed was, dat heb ik wel gezegd. Maar je voelt wel aan, dat is een pil om te verwerken. Dat zijn wel echt van die pillen om te verwerken. Want als de indruk geweken is, dan kom je er weer op terug te zeggen, ja, maar de Heere die zou toch wel... Ik heb gezegd, ja heren, maar in het Nieuwe Testament is er toch ook nog wel eens zoiets gebeurd, dat u verschenen bent? Maar niemand antwoordt. O, deze dingen zijn, die heb ik persoonlijk altijd opgevat als dingen in het leven die een bepaalde richting geven, dat je geen bijzonderheden hoeft te verwachten. Van mij. Geen wonderen, geen tekenen. Maar dat ik al heel blij ben toen mijn oud-oom, ze had het niet zo erg op, in de gereformeerde gemeente afscheid nam van de boezemsingel, hij heette Johannes. Toen hield hij zijn afscheidspreek over. Johannes deed wel geen tekenen en wonderen. Maar alles wat hij van hem zei, was waar. Van de Heer Jezus, wat hij van de Heer Jezus zei. Kijk, en dat is al zo groot, hè. Als dat de waarheid mag zijn van hem, die in ons vlees en bloed gekomen is. Maar vind je ook niet dat je dit terugvindt, toch? Dat martelen, dat pijnen. De Heer zegt, het is te vergeefs dat je je hoofd kromt als een biezen. En dat je zo raar praat en zo stuurs kijkt. Dus vergeefs. Wat dat betreft, zelf je hoofd maar en laat je kleding te alle tijden wit zijn. Laat geen olie op je hoofd ontbreken, als het daarover gaat. Maar gerechtigheid, zijn vrezen, geloof in zijn heilige naam. En als dat middag is, en ze zijn zo helemaal in de weer, tot de avond toe, de gebruikelijke tijd dat in Jeruzalem het spijsoffer gebracht wordt, dan lees je, er was geen stem, geen antwoorden en geen opmerking. Alles blijft dood. Dan gaan we mee naar huis, niet met die dood. Nee. Maar daarmee, je voelt het dilemma waar het nou om gaat, is dit. De God die antwoordt, is God. Want in het woordje antwoord wordt een relatie beschreven, die wij niet afgedwongen hebben. Maar God, kinderen luisteren jullie eens, gerienen, niet te praten. God heeft de mens in een relatie gezet, uit louter genade, voor de val. Maar ook na de val heeft hij de draad opgeraapt. En nou is dat het eeuwige wonder, dat God ongevraagd onzerzijds antwoordt. En nou het diepste antwoord, daarom geloof ik niet in die bijzondere dingen zo gauw. Het hoogste en diepste antwoord heeft God gegeven in de schenking van zijn lieve zoon. Welke vraag dat je ook hebt, hoe ongelukkig, hoe verslagen, hoe moedeloos. Jezus Christus is het antwoord op alle nood. Verdoeming, oordeel, zonde, ondergang. Dat is het antwoord. Dat is zo teer eigenlijk, zo dierbaar. Hè? Dat God antwoord, ongevraagd, antwoord geeft aan doemschuldige schepselen die op weg zijn naar de ondergang. En dat dat nou juist het kenmerkende is, maar tegelijk het wonderbaarlijke van de ware God, de ware Vader van de Heer Jezus Christus, dat die God die zich in zijn woord heeft geopenbaard,
Wie geeft antwoord? Niet om onze verwondingen en beden en boetedoeningen en pijnigingen, maar om het bloed van zijn lieve zoon. Die zei gij antwoord niet, zei ik desdaags mogen kermen. Ik heb geen rust. Dat hij nu op zo'n vuilaardige manier geschimd is. Beschimd is. En bespot. Opdat zulke diep en diep gezonken schepselen. Dat die nou antwoord zouden krijgen. Op Golgotha. Dat dat nou Gods antwoord is op mijn stomheid. Of op mijn woeste razernij van kruis hem. Of van weet ik wat dat, dat nou het antwoord Gods is. Dat hij zijn zoon in die uiterste verlating daar laat hangen aan het hout. Opdat ik, eer ik roep, antwoord zouden krijgen. En als het hem behaagt, op het roepen ook nog antwoord zal krijgen. Ja, dat hij eigenlijk het antwoord al gegeven heeft. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Nou zijn er eigenlijk geen niet te beantwoorden vraag. Want het medicijn, het middel, het brood, het water, de uitkomst, is de Heer Jezus Christus. Amen.